Het was een vreemde week, deze week. Voor mezelf. Misschien ook voor jullie. Er moest heel veel nagekeken worden. Ik zit in het onderwijs en alle tentamens. Die moeten dan binnen een bepaalde tijd nagekeken zijn. Dus dat betekent vaak nachtwerk. En dan sta je soms ook voor keuzes. Mensen hebben dan een 5,4. En dat lijkt een beetje op een 5,5. En een 5,5 is een voldoende. Een 5,4 is onvoldoende. Weet u dat ik daar heel veel moeite mee heb? Omdat ik de mensen voor me zie. Er zijn erbij die doen zo ontzettend hun best. En dan soms op 100ste, dan zijn ze onvoldoende. Ik zal niet vertellen wat ik dan doe, want dat moet ik met mijn eigen geweten zien te verantwoorden. Maar het is echt lastig. Dan moet je bidden. Wat is nog goed, wat is slecht? Gaat het om de letterlijke betekenis van een 5,4 onvoldoende? Of gaat het om wat anders? Een psycholoog in wording, dat je denkt, wat een warm hart moet hij dan zakken? Dat warme hart, het is een 10 maart. En wat hij geproduceerd heeft, een 5,4. Dan moeten we maar praten met collega's. En die zijn gelukkig niet onbarmhartig, laat ik het zo maar zeggen. Zij snappen het dilemma. Er was nog wat anders deze week waar zoveel moeite in zat. Dat is het opofferen van kinderen. We hebben gezien dat in Amerika ouders van hun kinderen gescheiden worden. Vanwege wat? Omdat ze Amerika niet binnen mogen komen, of omdat er een muur opgeworpen moet worden. En waar gaat het om? Het gaat toch om de economie. Men is bang dat de welvaart iets achteruit gaat. Ergens staat in de Bijbel, Paulus zegt dat de wortel van alle kwaad is geldzucht. En geldzucht is juist het kenmerk van mensen die het kapitaal naleven. Het kapitaal nastreven. Het gaat om geld. En omwille van het geld moeten kinderen geofferd worden. Het lijkt dan een beetje op de oude Moloch. Die zegt, offer je kinderen maar op. Omwille van mij. Ik heb een niet te stuiten honger naar geld in dit geval. Naar de economische welvaart. Ik heb het daar zo moeilijk mee, weet u dat? Dat mag niet. Het is een schande dat dit gebeurt. Ik ben zelf vader. U bent ook vader, moeder. U kent het. Wat voor een verdriet. Wekenlang kinderen van 3 maanden oud, 1 jaar oud, 10 jaar oud. En wat mij betreft, ik ben 64 jaar. Mijn moeder is al jarenlang geleden overleden en toch zit ze altijd in mijn hart. Ik zou nooit van haar willen scheiden, ook niet van de herinnering. Ze zit in mij. En wat gebeurt er? De kinderen worden gescheiden. Het gebeurt ook in Nederland hoor, dat de kinderen waren in Teilinger Eind. Jeugdzorg, die zei, er moet een goede therapie komen, maar die was er niet, ook vanwege het geld. En ze werden opgesloten in de jeugdgevangenis, hier dichtbij, Teilingen. Ze werden iedere dag werden ze gevisiteerd en ze werden behandeld als een gevangenen. Hun leeftijd is 12, 13, 14 jaar. Het is nu voorbij, want de protesten waren enorm en het Europese Hof heeft gezegd, dit mag niet. Dit is wat er gebeurt als wij geldzucht de overhand geven en niet het andere. Dat is even de moeite die ik had. En ik ben niet de enige hoor, ik ken jullie. Jullie hebben het hier ook heel moeilijk mee. Het is geen privaat gebeuren. Maar blijf van de kinderen af. Matteüs 18 zegt het. Onze kinderen, de kinderen, hebben een engel. Een speciale engel die altijd het aangezicht van God zoeken en zien. Zo bijzonder zijn kinderen. Die moeten wij koesteren en koesteren. Dat is echt, dat is de boodschap ook van het evangelie. Het grootste ter wereld, het meest belangrijke. We hebben net gezongen, hij is de Heer van het heelal. Werd geboren als kind. Alleen daarom moeten wij de kinderen koesteren. Omdat God zei, Jezus, je bent een kind, zo kom jij op aarde. Dat is het evangelie van ons. Dit even vooraf. Dat moet er even uit. En ja, ik hoop niet dat u mij dat kwalijk zal nemen. Maar dat moet ook. Het heeft niets te maken, of misschien heeft het alles te maken met de overdenking van vandaag. En als die overdenking wat warrig is, dan zij het zo. Dan heeft het te maken met de week. Maar jullie zijn toch wel dierbare broeders en zusters. Jullie zullen mij dat wel vergeven. Want ik wil het nu hebben over vergeving. Dat is een merkwaardig onderscheid dat gemaakt wordt in het Onze Vader. En daar kom ik zo wel op. Een paar weken geleden hebben wij het gehad over die mooie tekst in de Bijbel. Waar twee of drie in mijn naam iets eenparig begeren. Ik zal het doen, want ik ben in hun midden. En dat iets eenparig begeren, dat heeft te maken met de vreugde die er is. Laat de hemel maar blij zijn om de vreugde die er is vanwege één schaapje dat gevonden is. Dat is het eenparig begeren. Daarna ging het over Hendrik. Hendrik die had een gigantische schuld bij zijn baas. Miljarden, niet voor te stellen, zoveel. En hij had spijt ervan. En wat zei die baas? Ik scheld jou de hele schuld kwijt. Het is over. Prima. En diezelfde Hendrik, die kwam iemand tegen, een medewerker. En die had niet zo'n miljarden, maar die had voor een paar duizend euro schuld. En Hendrik zei van, hé, dat geld wil ik terug hebben. En wat zei toen de baas? Dan ga je voor dat kleine bedrag maar naar de gevangenis. Maar over dat grote bedrag zal ik het niet meer hebben. Wat kwijtgescholden is, is kwijtgescholden. En die weken daarvoor spraken we over wat de ouden hadden gezegd. Oog om oog en tand om tand. En als je een klap krijgt op de ene wang, moet je ook de andere wang toedienen. Maar het is de wang van de Heer Jezus, daarover ging het. Jezus zegt, als je dan slaat, het is altijd mijn wang. Want ik heb de striemen op mij genomen. De klappen waren voor mij. En in al deze overdenkingen ging het over vergeven. En dat vreemde perspectief dat in de Bijbel staat. Het is altijd anders. God is altijd anders. In het Latijn, totaliter aliter. Gij dan zij totaal anders. Vanwege onze God, die totaal anders is. En vandaag wil ik verder gaan. Ik wil beginnen met een verhaal dat wij wel kennen. Het gaat over een persoon die een slechte start had in het leven. Hij was verwend. Ook dat is een hele slechte start. En verwend in alle opzichten. Behalve in dat wat de mens zo nodig heeft. Warmte en licht. De twee ingrediënten die een mens, die een plant, die een boom, alles wat adem heeft, nodig heeft om te groeien. Warmte en licht. En juist dat miste deze jongen in zijn jeugd. Hij had alles. Ik noem er wat op, dingen die ik ook vind in de kamers van mijn zonen. Een computer, een Xbox 360, een PlayStation 3 en een PlayStation 4. Ik weet niet wat het is, maar ze staan er. En ze kosten aardig wat geld, dat weet ik ook. En als zij op school niet kunnen meekomen, dan zijn er bijlessen. En vroeger hadden we ook wel een oppas. En de ouders van deze jonge man, ik verlaat even het beeld van mijn kinderen, die waren absoluut niet slecht, maar ze hadden het wel druk. Wellicht kent u hen wel, wellicht kent u ook wel deze kinderen. Misschien wonen ze wel bij u om de hoek. En deze jonge man, hij werd ooit betrapt bij een naar spel. Hij was nog heel jong. Het had iets te maken met dierenmishandeling. Wurmpjes met een vergrootglas branden. Heel naar, maar het gebeurde. Kinderspel, zeiden zijn ouders. En dat zeiden ook zijn oppassers. Veel vrienden had hij trouwens niet. Hij kon immers alleen maar opscheppen over de nieuwste games die hij had gekocht. Over de nieuwste iPhone en de nieuwe kleren. Hij had jongens en meisjes om zich heen die wilden profiteren van hem. Dat was zijn gezelschap. Hij noemde hen vrienden en vriendjes, maar ach, hij had wel heel veel om te geven. Dat was ook zijn identiteit geworden. Hij was 13 jaar geworden en opeens werd hij ontdekt. Hij ging naar het politiebureau, want hij had gestolen in een winkel. Er werd gevraagd waarom en hij wist het niet. Zijn ouders waren verrast. Hij heeft immers alles wat hij nodig had. En wat hij had gestolen, dat hadden die ouders ook echt wel voor hem kunnen aanschaffen. Had het ons gezegd, lieve zoon, en we hadden het voor je gekocht. Hij kwam er deze keer met een waarschuwing van af. En papa en mama zeiden, ga maar naar een psycholoog. Hij werd 15 jaar. Er kwam een nieuwe vriendengroep die voor de duivel die bang was. En werd gedronken en gebloot. En voor de grap werd ook wel eens ingebroken. En weer belandde hij op het politiebureau. Deze keer een taakstraf bij halt. Het is wel een schande voor jou, voor ons, voor de hele familie. Dat zeiden zijn ouders. En zijn nieuwe vrienden zeiden, je hoort er nu bij. En toen hij 18 jaar was, werd hij opgepakt wegens rijden onder invloed. In zijn auto vond de politie spullen, afkomstig van een inbraak. Hij werd veroordeeld voor een paar maanden gevangenis. En het failliet van zijn leven ging zich aftekenen. In zijn cel in de gevangenis kwam hij tot bezinning. Waar waren eigenlijk zijn vrienden? Wat hadden ze hem kunnen bieden? Eigenlijk niets. We waren zijn ouders. Die wentelden zich in onschuld. Wij hebben alles voor je gedaan, zoon. Je had het vette der aarde. Je hoefde maar een kick te geven. Maar deze jongen had geen woorden voor wat hij gemist had. Het ging echt om warmte en om licht. Maar hij wist niet wat hij inhield. Je kan zo moeilijk wat missen als je het niet kent. Hij wilde graag anders, maar hoe? De reclassering kwam langs. Hij kon zijn opleiding afmaken. Hij kreeg een baantje, maar het gaf geen bevrediging. Hij werd niet vertrouwd, ook niet in de nieuwe baan. Want ja, hij had een strafblad. Eens een dief, altijd een dief. En zijn verleden vergezelde hem. Hij ontmoette een dominee of een priester. In ieder geval iemand die met het geloof te maken had. En hij wilde een nieuw leven beginnen. Hij was geraakt door de boodschap van Jezus Christus. Hij ging naar de mensen van wie hij gestolen had. En hij maakte het goed. Hij brak met zijn oude vrienden. En hij werd opnieuw geboren. We gaan er zo over zingen trouwens. En het ging jaren goed met hem. Maar er gebeurde wat naars. Hij had een goede baan en zijn werkgever had hem gevraagd ergens een handtekening te zetten. In zijn onschuld had hij dat ook gedaan. Het bleek om een verduistering te gaan. De baas ging vrij uit. En deze man, deze jonge man, die kwam voor de rechter. Het dossier werd erbij gehaald en getuigen werden gehoord. Getuigen van jaren daarvoor. Wij dachten, zeiden ze, dat we er goed aan deden om hem zijn daden te vergeven. Maar eigenlijk is hij dus nooit veranderd. Dat werd gezegd tegen de rechter. En hij belandde weer in de gevangenis. Het verhaal eindigt hiermee of niet. Maar het verhaal staat niet op zich. Deze man had namelijk een stigma, een stempel. En dat is hij kennelijk nooit kwijtgeraakt, ondanks zijn goede bedoelingen. Ondanks zijn geloof. Eens een dief, altijd een dief. We hebben dat altijd al gedacht. En er werd gezegd, hij zag er zo vroom uit. Van de kerk moet je ze niet hebben. Van buiten mooi en van binnen rot. Maar er was hem toch vergeving geschonken. Wat was daar van waar? En lieve mensen, een merkwaardig onderscheid. God is anders. God is totaal anders. We mogen van God geen beeld maken, dat weten we. Ge zult u van mij geen gesneden beeld maken. Het staat in het Oude Testament. En als we dat doen, dan altijd een beeld met op de voorgrond de Heere Jezus. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Dat zegt de Heere Jezus. En de Heere Jezus die spreekt over onze Vader. Heeft een heel gebed in Matthäus 6 uitgesproken. En hij zegt dan, vergeef ons onze schulden. Zoals wij onze schuldenaren vergeven. Moet u even bij nadenken. En zo moeten we maar even de jonge man weer in gedachten houden. Het merkwaardige onderscheid. Ik weet niet of u dat hoort. Of u dat voor u ziet. Vergeef ons onze schulden, zoals wij onze schuldenaren vergeven. God vergeeft ons onze daden. Vergeef ons onze schulden. Maar wij vergeven onze schuldenaren. Wij moeten de medemens vergeven. Wat een enorm verschil is dat. God vergeeft ons, ik noem maar wat op, wat ik allemaal zelf gedaan heb. Mijn stelen, mijn liefdeloosheid, mijn gehuichel, mijn vroomheid, mijn zinloosheid, mijn gierigheid. Ik heb veel meer. Maar God vergeeft mij dat. Dat zijn mijn daden. En wat zegt hij dan? Wij moeten niet de daden vergeven, maar de schuldenaren vergeven. De mens vergeven. De mens vergeven die gestolen heeft, die gehuicheld heeft, ons volgelogen heeft, die veel te vroom was, en noem maar op. Dat is het grote merkwaardige onderscheid. God zegt, ik vergeef jou jouw daden, Joop, of noem een andere naam. En tegen mij zegt hij, jij moet de totale medemens vergeven. En wat is daarvan de reden? Alles draait in de hele Bijbel om Jezus Christus. En om dat uit te leggen, in dit kader moet ik het hebben over een klein woordje. Dat is aphiemi, dat is het Griekse woord voor loslaten. Als God een daad vergeeft, dan laat hij het los. Dan is de mens bevrijd. God heeft de schuld weggedaan. Hij komt er ook echt niet meer op terug. We zagen dat al bij die onrechtvaardige Hendrik van een paar weken geleden. De schulden waren weggescholden, kwijtgescholden en het was goed. En daarna moest hij wel de gevangenis in, maar dat had te maken met een veel kleinere schuld. Maar wat God één keer heeft kwijtgescholden, daar komt hij niet meer op terug. Als wij een daad vergeven bij mensen, dan kunnen we daar weer op terugkomen. Misschien herkent u dat ook wel. Je moet bewijzen dat je het echt gemeend hebt. En toen ik net tot bekering kwam in 1971, werd gezegd, zo gemakkelijk gaat dat niet, jongetje. Bewijs het maar. Nou, een grotere klap hadden ze mij niet kunnen geven. Onze daden kunnen vergeven zijn, maar zijn we als persoon vergeven? Zijn we losgelaten? Hebben wij de vrijheid? Of zitten we vast aan het stempel? Hoe zit het met ons? Zijn wij, als wij vergeven, is dan die persoon ook helemaal vrij? Zeggen we, je bent vrij vanwege Christus. We hebben je losgelaten. In het woordje aphiemi zit ook het antwoord, loslaten. Het is namelijk afkomstig, onder andere uit de scheepvaart. Aphiemi werd gebruikt bij een schip dat vertrok met een bepaalde lading. Het ging over de horizon en dan was het onzichtbaar. En na verloop van tijd kwam het terug met een compleet nieuwe lading. En zo is het ook met de mens. Aphiemi betekent, laat die mens los. Laten we gaan met die oude schuld. En dan komt hij terug. Volkomen onzichtbaar is hij geweest. Achter de horizon. Met een totaal nieuwe lading. En die lading heet Jezus Christus. Absoluut. Mooie. Dat is loslaten. Dat is vergeven zoals God het zegt. Vergeef ons onze schuld. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. laten wij de persoon die een schuld heeft aan ons, met die hele schuld beladen, weggaan. Dat hele schip gaat weg en dan komt het terug. Vlag in top, volkomen gevuld met Jezus Christus. Het is niet meer Joop die u ziet, het is Christus die u ziet. U snapt het wel hoor. Gevuld met Christus, zo wil ik ook beschouwd worden. Ik wil een nieuw mens zijn en een nieuwe schepping. Dat betekent niet dat ik nooit meer fouten zal maken. Maar reken mij niet aan wat ik ooit fout heb gedaan en waarvoor ik vergeving heb gekregen. Dat mag niet meer terugkomen. Dan kunnen wij namelijk niet meer leven in een wereld. We moeten altijd, altijd denken van, wij zijn een nieuwe schepping en die ander ook. Want dat is zo belangrijk. Als we vergeven, moeten we dat alleen maar doen vanwege Christus. In Christus zijn we een nieuwe schepping. Staat in 2 Korinthe 5. Vergeving is dat we de Christus zien in de ander en in onszelf. Dat is de enige voorwaarde om vrij te zijn. En zo niet, dan blijven we leven in wrok. In Christus zijn we vrij. Wees is dat de boodschap van vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Afiemi. En dat beeld van het schip, ik kom uit Katwijk, dat herken ik wel. Opeens is het anders. Dan zie je dat schip weer. Gevuld met Christus. En die jonge man, daar moeten we maar even aan denken. Misschien herkent u ze ook wel in uw eigen leven. De mensen dat u denkt, nou. Laten we maar niet denken daaraan. Wat denkt u maar aan Christus? Hij is ook een nieuwe schepping. Want wij hebben hem vergeven. Dat is zo mooi. Ik hoop dat u dit een beetje begrepen hebt. Ik snap er zelf helemaal niets van namelijk. Maar het is wel heel mooi. Soms heb je de verwondering. Ja? Jij snapt het wel. Ja, ik snap het ook van, maar het is soms te groot om te begrijpen. Dat is echt zo.
Rob zegt dat
het Katwijk is. Ja, je hebt Skeveliers en Kattekers, maar Cor is ook een Katteker. Ja. Nou, in Christus, daar gaat alles om. Dat is de basis, de kern van heel ons bestaan. Jezus Christus, als we vergeven, alleen maar vanwege hem.